Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over informatiebijeenkomsten over de laatste levensfase. Wat is de meerwaarde? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Tessa Bergman. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Tessa, jij bent onderzoeker in de levenseindezorg op de afdeling Public and Occupational Health bij het Amsterdam UMC. En jullie hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar informatiebijeenkomsten over de laatste levensfase. En we gaan eens kijken, wat is de meerwaarde? Hoe kunnen we dat gebruiken in de praktijk? En ja, misschien mensen enthousiasmeren om het te gaan doen. Ja. Ik werd echt super enthousiast over het concept informatiebijeenkomsten. Daar gaan we het zo helemaal over hebben. Voordat we het daarover gaan hebben, wil ik je eerst vragen, wat is er bekend over de kennis bij mensen over palliatieve zorg?
Ja, wat is er bekend? We hebben eerder onderzoek gedaan naar de kennis van palliatieve zorg onder ouderen. En daarin zagen we dat die soms toch nog best beperkt is. We zien dat ouderen bijvoorbeeld denken dat palliatieve zorg echt enkel voor die laatste paar weken voor het overlijden is. En we zien daarnaast ook dat als ze zelf moeten inschatten hoe hun kennis is, dat ze dat vaak overschatten. Dus dat ze wel eens van palliatieve zorg hebben gehoord. En dat ze ook benoemen van, goh, ik weet wel redelijk wat het is. Maar dat daar toch echt nog wel misvattingen in zitten. Ja. En die misvattingen zijn niet nieuw. De verwarring tussen palliatieve zorg en terminale zorg zien we vaker. Wordt mogelijk ook wel herkend door huisartsen.
Hoe zou jij dat omschrijven, dat verschil?
Palliatieve zorg is echt een stuk breder. Dus eigenlijk van het moment van dat je gediagnosticeerd wordt met bijvoorbeeld een levensbedreigende aandoening. Of wanneer er sprake is van algehele kwetsbaarheid. Dan kan palliatieve zorg relevant zijn. Dus dat kan de laatste paar maanden zijn, maar dat kan ook verschillende jaren zijn.
Ja.
Ja. Dus dat, en die terminale zorg richt zich echt op die laatste, laten we zeggen, 3 maanden voor het overlijden. En is dus al een stuk specifieker. Dus die zien we als het ware als een soort onderdeel van palliatieve zorg. Maar die misvatting laat wel zien, die terminale zorg hangt heel erg samen met die naderende dood. Dat op het moment dat we denken, goh, palliatieve zorg is terminale zorg, dat we al wel echt heel erg richting dat einde zitten en mensen daarvan schrikken.
Ja. En hoe belangrijk is het dat mensen het weten? Mensen hierover weten?
Ja, ik denk dat, zeker als we het hebben over ouderen specifiek, dat de kans gewoon erg groot is dat ze ofwel in hun nabije omgeving, ofwel zelf in een nabije toekomst te maken krijgen met een naderende dood en dus mogelijk ook met palliatieve zorg. Bijvoorbeeld van een partner die ernstig ziek wordt, maar ook zelf. En dat het daarbij fijn is om enigszins te weten wat palliatieve zorg is of welke beslissingen rond het levenseinde van belang zijn of wat ze überhaupt misschien wel inhouden. Ook om te voorkomen dat mensen ofwel schrikken op het moment dat bijvoorbeeld een zorgverlener, denk aan de huisarts, een gesprek daarover begint. Kom ik weer terug op dat stukje de verwarring met de terminale zorg, dat mensen denken, oh jee, als de huisarts hier nu over begint, dan misschien ga ik morgen al wel dood. Maar ook dat je ziet dat ouderen mogelijk in gesprek gaan met hun naasten als onderdeel van proactieve zorgplanning over wat voor hun belangrijk is. En op het moment dat daar misvattingen zijn over wat er mogelijk is rond het levenseinde, of ook wel niet mogelijk is, dat die gesprekken moeilijker zullen verlopen of ze terughoudend zullen zijn met bepaalde wensen of grenzen, omdat ze een misvatting erover hebben.
Ja. Het levert echt miscommunicatie op tussen ook patiënt en zorgverlener, denk
ja,
ik. Als je niet zo goed weet wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Ja.
Ja, en dat je en die misvattingen zul je dus voor een deel misschien als huisarts in de spreekkamer wel moeten repareren.
Ja. Kan je een paar misvattingen noemen?
Ik denk dat de belangrijkste die uit ons onderzoek naar voren kwam is dat dus die verwarring met de laatste paar weken, maar ook bijvoorbeeld dat palliatieve zorg niet kan worden gegeven naast een levensverlengende behandeling.
Ja. Ja, als ik palliatieve zorg krijg, dan
stopt alle andere
stopt de
zorg.
Rest. Of zo.
Ja, alsof het een keuze is of niet een keuze is, denk ik het verkeerde, maar een afgekapt van nu gaan we, is alles klaar, dus nu is er alleen nog palliatieve zorg.
Ja. Ik denk eigenlijk dat wil je dat dat bekend is dat die palliatieve zorg voor klachten is om dat minder heftig te maken.
Ja.
Terwijl alle bijdragende medicatiebehandelingen, dat zolang als nuttig is, dat gewoon doorgaat.
Ja, zeker. Dat eigenlijk juist die palliatieve zorg enorm ondersteunend kan zijn. Omdat het zich richt op die kwaliteit van leven en dat welzijn van die patiënt. En wat is er belangrijk voor die patiënt. En dat dat dus inderdaad niet beperkt is tot alleen dat laatste stukje, maar al veel eerder in een eventueel ziektetraject of bij grote kwetsbaarheid van belang kan zijn. Ja, dat zijn denk ik de voornaamste misvattingen die we zien. En daarentegen zien we wel dat de meerderheid van de mensen, dan hebben we tot over zo'n 60-70%, zich bewust is dat palliatieve zorg niet meer alleen voor patiënten met kanker is, bijvoorbeeld. En ook niet alleen in een hospice wordt verleend.
Ja.
Dus die zijn redelijk geland.
Ja.
Maar die andere misvattingen zijn hardnekkig. En die zien we dus ook onder een brede groep ouderen. Dat zijn is niet een specifieke subgroep. Eigenlijk als we breed gaan kijken, leven die misvattingen.
Ja, en je had het ook van tevoren nog over een misvatting. Over als ik alles heb ingevuld, een wilsverklaring heb ingevuld, dan lever ik het in bij de huisarts en dan heb ik het geregeld.
Ja, dus dat blijkt niet uit dit specifieke onderzoek. Of althans, laat ik het anders zeggen, dat hebben we in dit onderzoek niet onderzocht. Maar wat we terug horen in bijvoorbeeld die informatiebijeenkomsten waar we het straks over gaan hebben, is toch ook dat mensen misschien wel sterke ideeën hebben over wat voor hun belangrijk is of welke wensen ze hebben. En daarmee met het opschrijven in een wilsverklaring, misschien wel bij de notaris of wel thuis in het laadje, met het idee van dat gooi ik door de brievenbus bij de huisarts en dan heb ik het geregeld. Het is geregeld, we hoeven er niks meer mee. Het staat toch op papier en dan kunnen we het zo uitvoeren.
Ja.
En dat is denk ik wel een hele ingewikkelde. Want uiteindelijk is het toch, zeker bij specifieke medische beslissingen, zoals euthanasie en reanimatie, superbelangrijk dat die huisarts van op de hoogte is, maar vooral ook in gesprek is geweest van, goh, wat zit daar nou achter? Hoe is dat voor jouw specifieke situatie? Is dat relevant? En bij euthanasie bijvoorbeeld ook van, goh, hoe staat de huisarts daarin?
Ja.
Dus ook die blijkt niet uit dit onderzoek, maar is wel een belangrijke die we vaak terug horen.
Ja. Nou, dat gaat over dan wat de kennis is bij mensen over palliatieve zorg. Jullie hebben een onderzoek gedaan naar de waardering eigenlijk van de informatiebijeenkomsten. Wat was het doel van jullie studie?
Ja, dus het doel van de studie was, er is in 2016 een huisarts geweest in regio Almere. Die zei, ik organiseer dit soort bijeenkomsten. Kunnen jullie die eens evalueren? Van, hebben die nou meerwaarde? Want zij zag eigenlijk dat die patiënten of ouderen die zij uitnodigden, ze nodigden vaak 75-plussers uit, vanuit haar eigen praktijk enthousiast waren. En dat dit een bepaalde gat in kennis die zij vaak ervaarde in de spreekkamer kon opvullen als het ware.
Ja.
En het doel van deze studie was eigenlijk om te kijken, wat is nou die meerwaarde van die informatiebijeenkomsten? Dus enerzijds om ze door te ontwikkelen, een format te ontwikkelen in co-creatie met zorgverleners, onder andere huisartsen en verpleegkundigen, maar ook met de ouderen en naasten en nabestaanden zelf, waar iedereen zelfstandig mee aan de slag kon. En het doel van de bijeenkomsten zelf was dat ouderen meer gingen nadenken over wat voor hun belangrijk is rond het levenseinde. En daar ook mee in gesprek gaan met naasten en huisarts. En dat eventueel vastleggen. En daarnaast hebben we ook gekeken, want we zagen dus vanuit dat initiatief, die bijeenkomsten werden vanuit de huisarts georganiseerd. Maar er was ook veel interesse vanuit andere organisaties, zoals een hospice of een welzijnsorganisatie. Dus om nou te kijken, goh, verschillen die nou in effecten als de bijeenkomsten worden georganiseerd door een huisarts, ten opzichte van bijvoorbeeld een bijeenkomst door een, ik noem maar wat, ouderenbond.
Ja.
Dus die vergelijking.
Ja.
Dus dat hebben we in een groter project onderzocht.
Ja, zometeen gaan we het over de resultaten hebben.
Ja.
Kan je eerst even vertellen hoe je dat verder hebt onderzocht?
Dus dit gaat eigenlijk specifieker over de effecten inderdaad van die informatiebijeenkomsten. Dat hebben we met een grote interventiestudie gedaan. Dus er zijn meer dan 120 bijeenkomsten georganiseerd in 11 verschillende regio's in Nederland. En die werden georganiseerd door verschillende organisaties die meewerkten aan ons project. En zij organiseerden zelf de informatiebijeenkomsten en wij als onderzoeksteam waren daarbij aanwezig om zowel te observeren hoe gaat nou die bijeenkomst, wat voor vragen worden er gesteld. Maar ik denk wel het belangrijkste om een vragenlijstonderzoek te doen.
Mm-hmm.
Dus dan kregen ouderen, als ze wilden meewerken, vooraf aan de bijeenkomst een vragenlijst. Met bijvoorbeeld, hebben ze al eens nagedacht over bepaalde onderwerpen of hierover gesproken? Na de bijeenkomst een vragenlijst om te kijken van, goh, hoe tevreden bent u nou met de bijeenkomst? Missen er misschien nog bijvoorbeeld onderwerpen of dingen die u graag had willen horen? En als ze toestemming gaven, ook na 6 maanden, kregen ze via de organisatie waar ze bij de informatiebijeenkomst waren een vragenlijst thuisgestuurd om te kijken van, goh, zijn ze nou naar aanleiding van die informatiebijeenkomst meer gaan nadenken en praten met bijvoorbeeld naasten? Of hebben ze een afspraak gemaakt met de huisarts? Dus om te toetsen van, goh, bereiken nou die informatiebijeenkomsten dat doel wat we voor ogen hadden?
Ja, Ja, en gaan we zo meteen naar wat eruit komt. Maar het is wel gelukt om een heel mooi format neer te zetten. Hè? Qua informatiebijeenkomsten en ontzettend veel informatie dat jullie hebben, ja, als een toolkit neer hebben gezet. Met heel veel, ja, hele handige dingen om te gebruiken tijdens die bijeenkomsten. Dus ja, dat is wel, nou ja, dat staat wel. Dat is heel mooi.
Ja, zeker. Ik denk dat ook echt wat wij heel erg belangrijk vinden is dat er een volledige toolkit is en we onszelf dus als het ware overbodig maken als onderzoekers. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk het doel is. Wetenschap kan voor deels het doel voorbij schieten als het niet landt in de praktijk of niet aansluit bij de praktijk. Dus centraal in dit onderzoek stond ook dat het in co-creatie is gemaakt met dus de zorgverleners en de doelgroep voor wie het bedoeld is. Zodat het echt aansluit bij waar de wensen liggen. En inderdaad een toolkit met bijvoorbeeld onder andere de presentatie en het script voor de bijeenkomst zelf. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een draaiboek. Hoe organiseer je nou zo'n bijeenkomst? Standaard uitnodigingen die je vrij makkelijk kan aanpassen. En later bijvoorbeeld ook filmpjes voor, goh, ik vind het ingewikkeld om het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie uit te leggen. Hoe doe ik dat nou? Hoe kan ik dat doen? En de bijeenkomsten in verschillende talen. Dus echt om zoveel mogelijk aan te sluiten of het makkelijk te maken voor de organisator om zo aan de slag te kunnen zonder al te veel tijd erin te verzekeren.
Ja, heel mooi. Daar gaan we eens even een link naar neerzetten bij de show notes. Ja, nou, wat kwam eruit uit jullie onderzoek?
Nou, allereerst waren we de reacties heel positief. In de zin dat zowel we veel terughoorden van ouderen dat ze heel tevreden waren over die bijeenkomsten en over de informatie die werd gegeven. En ook van zorgverleners terughoorden dat ze het fijn vonden de bijeenkomsten te organiseren en hoe het landde. Maar daar kan ik natuurlijk ook teruggrijpen op onze vragenlijst. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Yeah. We zagen daarin dat naar aanleiding van een informatiebijeenkomst er meer mensen gaan nadenken en ook meer mensen gaan praten met hun naasten over verschillende onderwerpen. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld thuiswonen mogelijk is of blijft. Maar ook
en hoe belangrijk iemand dat
vindt. En hoe belangrijk
vinden.
Iemand dat vindt. Maar ook bijvoorbeeld reanimeren. En daarnaast zien we dat 1 op de 4 ouderen in de 6 maanden nadat ze naar zo'n bijeenkomst zijn geweest gaan praten met de huisarts. Of in ieder geval een afspraak hebben gemaakt met de huisarts. Om daar toch eens die wensen uit te diepen, denk ik. Ja,
ja dat was wel grappig, want dat getal, dat gaf mij wel de gedachte van, hey, is dat nou een positief getal of een negatief getal, hè? Dat 1/4 van de mensen die je alles hebt uitgelegd in zo'n avond, dat die nog naar de huisarts gaan daarna, in de periode daarna. Dat kunnen relevante gesprekken zijn. Mm-hmm. Als je op dat moment in die situatie iets kan bijdragen. Wat ik in de spreekkamer merk, is dat die gesprekken veel tijd kosten en helemaal niet zo heel veel opleveren, naar mijn inziens, omdat die mensen nog helemaal niet in die situatie zitten. Dus dan is het een beetje abstract praten over wat iemand later zou willen. Terwijl die situatie is ook heel erg vergankelijk. Als iemand, een fitte 70er, die heeft een bepaalde mening over iets, ik wil niet dat of dat. Maar als je in de verloop van de tijd, dan verandert die wens ook. Dus in de stabiele fase, als iemand nog heel fit is, dan merk ik dat het met name tijd kost en niet zoveel oplevert. Dus ik dacht, 1/4 van de mensen die dan ook nog op een spreker komen, ik weet eigenlijk niet of ik daarop zit te wachten. Wat vonden jullie daarvan?
Ik denk dat wij, en ook wat we terughoorden vanuit de zorgverleners die het hebben georganiseerd, de huisartsen, het een heel mooi resultaat vonden. Zeker omdat het doel van de informatiebijeenkomsten was echt om dat zaadje te planten. Dat mensen hierover gaan nadenken en ook over in gesprek gaan. En ben ik het helemaal met je eens dat die gesprekken wisselen in hoe specifiek die al kunnen zijn. Op het moment dat je nog een fitte 75er bent, waarin er niet concrete grote gezondheidsproblemen zijn, dan zal dat gesprek anders zijn dan wanneer er hele duidelijke richting al is van hoe een bepaald ziekteverloop gaat lopen. Dus ik denk dat het daarin minder gaat om hoe wat precies de wensen zijn. En om die al precies allemaal te willen weten. Maar dat we wel weten, of in ieder geval terughoren, maar ook weten uit eerder onderzoek, dat die gesprekken heel waardevol zijn.
Ja, ook vanaf de huisarts dus, die dat beoordeelde.
Zeker.
Ja,
zeker. Ook vanuit de huisartsen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, horen we vaak terug dat ze die gesprekken heel waardevol vonden.
Dus schijnbaar heb je dan een goede selectie van de mensen die dan op een spreekuur komen. Want als het dus alleen maar de mensen in de stabiele fase is die alleen informatie nodig heeft, dan draagt het niet zoveel bij. Maar als je de mensen krijgt waarbij het van meerwaarde is dat ze hun wensen door gaan geven, als je die op het spreekuur ziet krijgen, dat zou mooi zijn.
Zeker. En ik denk dan ook vanuit het perspectief van de patiënt dat het echt wel ook voor in de toekomst fijn kan zijn om te weten, goh, hoe kijkt mijn huisarts hiernaar? Is dit voor mij nu nodig? Wat is belangrijk voor mij? Ja, toch die vertrouwensband die je met die huisarts hopelijk hebt, dat hopen we, kan bijdragen in ook hoe je in de toekomst met dit soort onderwerpen omgaat of de drempel is om weer met die huisarts in gesprek te gaan. Dus ook op het moment dat die gesprekken nog niet enorm specifiek zijn, dat er denk ik wel echt winst zit, eerst voor die patiënt, maar ook echt voor die huisarts, dat die dat daar toch al een soort ingangetje is geweest. Ja. Wat weer als het ware als een soort draadje kan worden opgepakt op het moment dat het weer relevanter wordt. Ja. En zeker ook vanuit het oogpunt dat het fijn is al eens te hebben nagedacht of te hebben gesproken. Ja. Of in ieder geval een start daarin te hebben gemaakt voordat zich echt een acute situatie voordoet.
Ja.
Waarin de stress hoog is, de emoties hoog.
Zeker.
En het dan vaak gewoon voor zowel voor een patiënt stressvol, maar ik kan me voorstellen ook voor de zorgverleners daaromheen. Ja, ja. Heel ingewikkeld nog is om dit soort gesprekken goed en rustig te voeren. Ja. Wat met dat eerdere bespreken een deel kan worden ondervangen.
Ja. Ja, en als iemand dan op mijn spreker zou komen om dat te bespreken en iemand weet al van de hoed en de rand en je hoeft dat niet meer uit te leggen.
Ja,
dat zou ik heel fijn vinden.
Ja, en ik denk dat je daar ook mooi zegt dat het ook echt specifiek gaat om die misverstanden die je misschien wel als huisarts toch deels aan het repareren bent. Dus daarbij kan je enerzijds de patiënt hebben waarvoor jij als huisarts inschat, goh, misschien is het toch eens relevant om over dit soort onderwerpen te hebben. Dus noem maar wat palliatieve zorg of gaan we nog insturen naar het ziekenhuis als er wat gebeurt. En enerzijds heb je de patiënt die daarvan schrikt, die denkt, oh jee, de huisarts denkt blijkbaar dat het helemaal niet goed met mij gaat, of dat ik heel ernstig ziek ben, of dat de dood nabij is. Dat is best een moeilijk gesprek, denk ik, om dan het openingetje te hebben. Ja. Dus die hopen we deels te ondervangen. En anderzijds denk ik ook de patiënt die hier al best wel veel mee bezig is, misschien ook wel hele specifieke of duidelijke wensen heeft. En daar weten we uit ander onderzoek, maar hebben we ook teruggehoord tijdens de informatiebijeenkomsten, dat mensen het idee hebben, ik heb het opgeschreven, ik ga naar de huisarts. Kijk, huisarts, ik ben klaar, ik heb het geregeld. En daar zit soms ook nog best wel een gat van, hoe duidelijk zijn die wensen? Zijn die haalbaar?
Ja.
Dat is denk ik ook heel erg belangrijk.
Heel belangrijk, ja.
Dus zowel in die beide scenario's hopen we iets weg te halen.
Ja, ja. Mooi. Ja, mooi. Ja, als je het hebt over de consulten nadien.
Ja.
Er was wel een zorg bij huisartsen dat er een soort tsunami aan consulten na zo'n informatiebijeenkomst kwam. Hoe werd dat ervaren?
Ja, klopt. Die hebben we wel eens teruggehoord. En dat bleek enorm mee te vallen. We hoorden terug van huisartsen dat eventuele afspraken echt druppelgewijs een beetje binnenkwamen. En daarbij hebben ook veel huisartsen bijvoorbeeld tijdens die bijeenkomst benoemd, goh, dit zijn geen afspraken die stand te beden hoeven.
Ja.
Zeggen, we hebben niet nu haast. En daarin ook gezegd, ga niet morgen de praktijk met z'n allen bellen met, ik wil een afspraak. Ja. En er zijn ook huisartsen geweest die bijvoorbeeld hebben aangeboden dat er een voorbereidend gesprek kan zijn met de POH om al een deel dat te doen. Maar we zagen eigenlijk terug dat die zorg gelukkig onterecht bleek.
Ja. Okay. Nou, er waren nog meer dingen die uit je onderzoek kwamen.
Ja, zeker. Nee, we hebben het nu gehad vooral over die effecten van die informatiebijeenkomsten. Maar voordat je natuurlijk die gaat implementeren en uitrollen, is het ook belangrijk om te weten van, zijn ouderen hierin geïnteresseerd en wat willen ze dan weten? Dus uit eerder onderzoek wat we voorafgaand hieraan hebben gedaan, hebben we dus ook gekeken naar zijn ouderen hierin geïnteresseerd. En daarin bleek dat 2/3 van de ouderen zei van, als ik een uitnodiging krijg, dan zou ik graag naar zo'n bijeenkomst gaan. Oftewel nu, ofwel in de toekomst.
Ja.
En dat was ook een brede en diverse groep aan ouderen. Dus dat was niet een specifieke subgroep. Dus dat laat wel weer zien dat er echt een behoefte is onder een groot deel van de ouderen met meer informatie over
en
dit onderwerp.
En wie is ouder?
We hebben in dit geval gekeken naar alle 65-plussers. Dus het was een representatief panel van ouderen voor de Nederlandse bevolking. En dan dus inderdaad 65-plussers.
Ja, ja.
We hebben aan hun ook gevraagd van, welke onderwerpen zou je dan meer over willen weten? Of welke onderwerpen zijn belangrijk? En daar kwam terug dat de overgrote meerderheid graag meer wilde weten over bijvoorbeeld van mogelijkheden van zorg thuis. Maar ook symptoomverlichting. En het opstellen van een wilsverklaring.
En ja. Hebben jullie deze onderwerpen dan ook weer gebruikt in de informatiebijeenkomsten?
Ja, zeker. Ja, deze zitten ook in de bijeenkomsten.
En als ze bij de informatiebijeenkomst zijn geweest, gaan er dan minder mensen naar de notaris om dit allemaal vast te leggen?
Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Ik hoop het wel, in de zin van dat de notaris natuurlijk relevant kan zijn om financiële zaken te regelen, maar dat het wel een misvatting is dat de euthanasieverklaring bij de notaris weinig zin heeft.
Ja, ja. Ja en de hele wilsverklaring over zorg en reanimatie en hoe lang nog door behandelen. Dat komt allemaal daarin terug bij die informatiebijeenkomst.
Ja, zeker.
Of dat wel of niet bij notaris hoort.
Ja, dus bij wie hoort die? Wat zit er? Wat kan er eventueel worden opgeschreven in een wilsverklaring? Hoe pak je dat nou aan? En wanneer is die ook relevant?
Ja, wat goed. Ja, en dat is ook allemaal hetzelfde als met thuisarts, denk ik. Hè? Want in thuisarts staan er ook een aantal stukken over. Ja,
nee,
ja,
zeker. Nee, ik denk dat de keuzehulp van thuisarts bijvoorbeeld ook een mooie voorbereiding is voor mensen voordat ze gaan praten met een huisarts. Omdat het al iets richting geeft van, goh, wat is nou belangrijk voor mij en welke wensen passen bij mij.
Ja. Mooi. Ja. Kwam er nog meer uit jullie onderzoek?
Ja, daarnaast hebben we naast die onderwerpen natuurlijk ook gevraagd, hoe moet dan zo volgens ouderen zo'n bijeenkomst georganiseerd worden? Of hoe willen ze daarvan op de hoogte worden gebracht? En daar zien we wel een sterke voorkeur voor een persoonlijke uitnodiging. En dan bij voorkeur wel een persoonlijke uitnodiging van ofwel een huisarts en anders een andere zorginstelling. Dus zowel die wat meer algemene wervingsmethode als een poster in de bibliotheek of een bericht in de lokale krant. Ja, die sluiten minder aan. En toch, dat is mijn invulling, maar ik kan mij voorstellen dat toch een uitnodiging van je eigen huisarts je ook het gevoel kan geven, god, die vindt dat belangrijk en blijkbaar is dat ook belangrijk voor mij. Ik denk dat er een deel achter zit, maar dat is mijn eigen invulling.
Het lijkt me ook wel heftig om zo'n brief binnen te krijgen.
Ja, dat hebben we dus weinig teruggehoord. Er is daar wel heel goed over nagedacht van, goh, hoe moet die uitnodiging eruit zien en welke tekst zetten we daarin? Ja. En ik denk dat die angst ook wel vaker leeft onder zorgverleners. Van trappen we niet enorm een deur in met, hallo, hier zijn we, gaan we hier eens over praten. Maar toch zie je eigenlijk dat veel ouderen hier al mee bezig zijn. Dus al dit onderwerp al leeft en het dus dat het denk ik zeker goed is om sensitief daarin te communiceren en ook aan te sluiten bij de patiënt die je voor je hebt. Maar dat het niet per definitie zo is dat het voor iedere ouder of iedere ontvanger een enorm enge brief is. En dit is natuurlijk ook nog wel een denk ik de generatie die veel autoriteit ziet in de huisarts. Dus die ook als de huisarts denkt dat het goed voor mij is, dan ook daar graag in meedenkt of graag meekijkt, ja.
En dan kwam er ook nog iets uit je onderzoek over, ja, wie moet dat nou eigenlijk organiseren? Moet de huisarts dat wel doen?
Ja, en daar zien we ook weer, die is eigenlijk in lijn met wat ik net zei. Mensen vinden het fijn als die huisarts aanwezig is bij zo'n informatiebijeenkomst. Of dat die het organiseert. Ik denk dat dan deels zit in, en dat hebben we ook wel teruggehoord in interviews, dat die huisarts een te vertrouwen instituut is, een autoriteit is. Dus dat ze dat prettig vinden als in de zin van betrouwbare informatie. Maar daarnaast ook in dat mensen nieuwsgierig zijn wat hun huisarts er zelf van vindt. Ja. Dus dat je eigen huisarts er staat en iets uitlegt over wat zij of hij ingewikkeld vindt of hoe zij of hij omgaat met bijvoorbeeld euthanasie. Dat is voor mensen hele belangrijke informatie. En dat geeft ook kleur aan de algemenere informatie voor hun. Van wat kan ik verwachten?
Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben ook benieuwd, maar dat zullen jullie niet onderzocht hebben, of er inderdaad minder mensen bij het spreekuur komen van de huisarts als de huisarts al aanwezig is en dus bepaalde vragen daarover al kan beantwoorden.
Nou, we hebben dat in zekere mate wel onderzocht. Ja. We hebben er namelijk eigenlijk een vergelijking gemaakt tussen bijeenkomsten die door de huisarts zijn georganiseerd. En daarbij stuurden de huisartsen dus vaak een persoonlijke uitnodiging naar hun eigen patiënten, vaak 75+. Ofwel bijeenkomsten die werden georganiseerd door andere organisaties. Mm-hmm. En dan kun je denken aan een welzijnsorganisatie, een ouderenbond of een hospice. En dat was vaak ook via algemenere wervingsmethoden, zoals een poster. Om eens te kijken van, goh, verschillen die nou in effecten? Dus hebben die, gaan er nou even vaak mensen een afspraak maken met die huisarts? Want je zou je inderdaad kunnen voorstellen van, goh, als die huisarts is, ga ik ook eerder naar die huisarts. Of maak ik eerder een afspraak? Ja. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus eigenlijk gingen er even vaak mensen in gesprek met naasten en in gesprek met de huisarts naar aanleiding van beide type bijeenkomsten. Wel hoorden we terug dat ouderen het zelf heel prettig vinden dat die huisarts er is.
Ja.
Wat ik al net benoemde van, goh, hoe staat mijn eigen huisarts erin? Dus daar ligt voor ouderen denk ik wel een grote voorkeur. Maar met natuurlijk de huidige werkdruk, zeker ook in die huisartsenpraktijk, is het denk ik wel mooi dat er naar samenwerking kan worden gezocht.
Ja, dat is wel heel leuk om daar eens over na te denken als huisarts, als je hier naar luistert. Ja, ik werd echt enthousiast over dit fenomeen van informatiebijeenkomsten. Ook omdat het een beetje anders is dan dat altijd één op één of één op twee gesprek wat je in de spreekkamer hebt. Maar dat je dan eens met een groep mensen tegelijkertijd dingen kan uitleggen, hoe je ergens in staat. Ik was enthousiast, maar als ik dit nou zou willen organiseren, hoe zou je dat dan kunnen aanpakken?
Ja, ik denk dat het daarbij een aantal dingen belangrijk zijn of fijn zijn. Er ligt dus een hele uitgebreide toolkit die zoveel mogelijk probeert tijd te besparen voor degene die een dergelijke bijeenkomst gaat organiseren. Ja. Dus van draaiboek tot presentatie, tot ondersteunende filmpjes, tot uitnodigingen. Maar dat het daarbij ook bijvoorbeeld belangrijk is contact op te nemen met het regionale of lokale netwerk palliatieve zorg. Zij hebben vaak ervaring met dergelijke bijeenkomsten en weten ook welke andere hulpverleners zijn er in de regio. Of hebben we eventueel een ervaren spreker, mocht je dat als huisarts niet willen of niet zien zitten. En met die ervaring kunnen zij denk ik ook wel voor een deel dus ontzorgen. En daarnaast kan natuurlijk financiën ook een rol spelen. En daarbij gaat op de dag dat deze podcast uitkomt weer een nieuwe ronde open waarin je geld kan aanvragen om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. En dat gaat om €500 die je bij PZNL, Palliatieve Zorg Nederland, kan aanvragen via een aanvraagformulier. Waarmee ik me kan voorstellen dat het de drempel ook weer verlaagt om hiermee aan de slag te gaan. Ja. En dat is nog niet helemaal duidelijk hoe lang die open staat. Mogelijk is dat totdat het geld op is. Dat weet ik niet precies. Maar dit is een steuntje in de rug, als het ware. Ja.
Ja. Ja, dan moeten we maar heel snel deze podcast nu af gaan ronden. Want dat is dus op het moment dat deze gepubliceerd wordt, is toevallig dat die ook open gaat. Dat potje, dat heeft er helemaal niks mee te maken.
Nee.
Die website die zullen we even bij de show notes zetten.
Ja.
Ja, en dan zijn we ook echt aan de afronding toe van deze podcast.
Ja.
Tessa Bergman, heel veel dank voor zo'n interessant onderzoek wat echt relevant is voor de praktijk. Heel nuttig. De volgende podcast gaat over de effectiviteit van laaggedoseerde amitriptyline en mirtazapine bij langdurige slapeloosheid. Dat is ook heel boeiend om te weten van nou, kunnen we dat nou toch wel of niet inzetten? En hoe zet je dat dan verstandig in? En dan iedereen maar naar de PZNL website om een potje aan te vragen. Succes met een informatiebijeenkomst als jullie dat gaan organiseren. En tot de volgende podcast.
Dankjewel.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.